De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Rekening rijden, of was het kilometerheffing?
Nee, betalen naar gebruik.
Ja, betalen naar gebruik. Het gaat er in 2030 dan echt van komen,
ja.
Is de verwachting. Maar wat brengt dat allemaal teweeg?
We bespreken straks resultaat van een onderzoek naar de effecten van rekening rijden.
En Wouter test ondertussen de Mercedes AMG SL 63, nu het nog kan.
Het is ook echt, echt, echt een snelle auto.
Ja, echt een snelle auto. Lekker. Straks gaan we praten met Leo de Haas. Maar eerst even snel naar het autonieuws van deze week.
Ja.
De meest besproken auto van deze week.
Nou, dat kan twee kanten op gaan, vind ik.
Oh.
Ja, die het andere gaan bedelen. De Prius.
Ja, natuurlijk de Prius.
Ja, wat een...
Mona Lisa van de auto-industrie.
Nou, nu echt letterlijk gewoon wel een... Ja,
hij
op de foto's vind ik hem wel mooi.
Ja.
Het is wel een beetje een soort uitbrengen van een nieuwe Nokia, zeg maar. De rest van de wereld is inmiddels aan de smartphones. De rest van de wereld is aan de EV's. En Toyota komt met waarschijnlijk een dijk van een Prius. Hartstikke zuinig. Maar ja, blijft een auto met een verbrandingsmotor.
Jij zegt de rest van de wereld. Je bedoelt Nederland en Noorwegen.
Nah,
en de rest van de wereld is gewoon nog...
Europa, jongen. Europa 2035 hebben we allemaal elektrisch.
Maar het is 2022.
Dat is wel mooi. Jij, jij blijft gewoon doorrijden met je Volvo tot 2035. En dan stap je over naar elektrisch, toch?
Ja, dat
is je
doelstelling. Dan heeft waarschijnlijk Toyota ook een elektrische Prius.
Ja. Nee, ik vind het...
zij zijn een wereldmerk. Ze maken auto's voor over de hele wereld.
Ja, maar
en over de hele wereld rijden ze nog niet allemaal EV's.
Nee, maar het is wel grappig. Prius, tweede generatie. Toen reden al die Hollywoodsterren en zo reden ook in een Prius.
En alle lease-rijders.
Maar dat hebben ze wel laten gaan. En er komt wel een plug-in hybrid versie die denk ik ook heel goed is. Maar ik vind het echt oprecht jammer. Ze hadden ook gewoon een elektrische versie hiervan moeten hebben.
Ja. Nee,
en
die
nep
zo.
Prius uit Korea, die doet het namelijk wel. Hè? Hyundai Ioniq, wat ook een soort Prius-vorm is.
Dat,
die is
dat was niet
alle...
de andere auto die deze week de tongen losmaakte.
Nee.
Nee, was dat dan toch de Porsche...
911.
911
en niet zomaar Dakar.
Ja, heb je hem al besteld?
Nee, ik ga hem eerst even rijden.
Ja,
nou, serieus. Ik heb mezelf naar binnen gehuld.
Een paardentrailer ermee weg.
Trekker moet kunnen nemen. Ja, fantastisch. Maar ja, een off-road of all-road versies van de Porsche 911. Hele gekke auto. Voor in Nederland zeg maar het volstrekt irrelevant. Alleen je moet ook bedenken, er zijn ook landen waar je wel zeg maar wat meer gravel, zandduinen, onverharde wegen.
Genoeg momenten dat er heel veel modder op de wegen ligt.
Ja,
en is platteland. En dan is dit een ideale auto.
Hij is 50 mm hoger, maar je kan hem ook nog aan de voor- en de achterkant ook nog een soort nose- en asslift 30 mm de hoogte in.
Geil.
Met van die off-road banden. Dus het is ook de 911. De moderne 911 moet ik zeggen met de laagste topsnelheid 240 km per uur. Ik zou dat wel als beperking ervaren. Ja. Zeg maar, ik moet straks terug naar Rotterdam.
Ja.
Dan even lekker doorvlammen op de A2.
Het leuke is, je kunt nu gewoon rechtdoor. Je hoeft niet meer aan die A2 vast te houden.
Nee, ik ga gewoon door het groene hart.
Precies, dwars door het groene hart.
Dat is wel een goede.
Niemand die je tegenhoudt.
2500 exemplaren komen er. Oh. En het is een ode aan hun eerste Dakar winst. Toen gingen ze inderdaad ook met.
Maar gaan ze dan ook nu weer echt meedoen?
Nee, dat denk ik niet. Ja, je hebt natuurlijk kans dat er iemand denkt... ja, fuck it. Om maar even een niet zo nette term te zeggen. Ik koop gewoon zo'n ding en ik ga lekker de car mee rijden.
Ja. Andere keuze zou kunnen zijn een Citroën.
Nee, mag niet van de Consumentenbond. Want dat is het minst betrouwbare automerk
in Nederland.
Van de Consumentenbond. Zeg. Die vinden het overigens wel de Consumentenbond. Die is er zeg maar voor bejaarden. Dus dit is zeg maar waar bejaarden tegenaan lopen. En want wat was de meest betrouwbare?
Wat zijn de problemen dan?
Ik heb geen idee van alles.
Wat was het meest betrouwbaar?
Elektronisch. Ik weet het niet meer. Kan Nout het nog even terugzoeken? Wat we het meest betreffen.
Mitsubishi ASX.
Nee, maar nobody in its right mind, zeg maar. Die jonger is dan.
Er zijn er ook maar drie van
68,
in Nederland. Van die
Mitsubishi
ASX. Die er dan toevallig alle drie niet kapot gaan.
Stopt Mitsubishi eigenlijk nog in Europa? Ze gaan geloof ik weer door, hè? Dat was het. Heel verwarrend.
Nou, gaan we het andere keer over hebben.
Ja.
Goed, we gaan door met...
Dag dames en heren.
Ja, als je dit kent, dan heb je wel een bepaalde leeftijd bereikt. Hè? Een zeer,
of je ouders zaten er altijd te kijken.
Of je komt toevallig tegen op YouTube.
Precies. Ja, dat kan ook nog.
Dat kan ook, hè. Ja. De gast is niemand minder dan Leo de Haas. Mr. Blik op de weg. Hij brengt een autobiografie uit. Een autobiografie.
Ja. Dat was auto. De eerste titel, maar die bleek... Wie had die ook alweer?
Ja,
iemand anders heeft dat.
Zit er dik in, hè? Zit ja, ook wel, ja.
Niet missen.
Maar wel 480 pagina's. Dat kan weer, niet iedereen zeggen.
En 271 foto's.
Zo.
Ja.
Oh,
ja. Maar daar kan je ook 271 pagina's mee vullen. Want dan, ja, dan schrijf je er alsnog 209. Maar,
dat heb ik eigenlijk het liefste gedaan, die foto's zijn leuk.
Ja. Ja, joh. Ja, wat voor foto's staan er dan allemaal alles in? Alles.
Je wilt
alles
niet weten.
Ja, ik wou zeggen die dick pic, maar alles, dat mag je niet zeggen op de
alles
radio.
Wat er achter
maar,
de schermen gebeurt bij klik op
de dat soort dingen. Nee, foto's van je... Van
wie heb jij informatie?
Ja, ik heb natuurlijk mensen die jou kennen. Nee, dus eigen auto's, blik op de weg auto's.
De oude auto's van vroeger, de 403 van mijn moeder, de 404 van mijn vader enzovoort. En, dat is gewoon...
Jonge luisteraars die horen nu 404. Dat is een pagina op het internet dat het niet helemaal lekker is afgelopen.
Ja, precies. Maar dat was vroeger.
Dat was mooi.
Een show.
Ja.
Mijn moeder heeft volgens mij dan 304 gehad, even een tijdje. Ja,
dat hebben wij ook wel eens gehad. Ja. En er was ook nog een 203.
Ja.
Weet je wel, met die lampjes achter de grill. Wat een mormel van een ding, zeg.
Ja.
Die heeft mijn moeder gehad. Gelukkig was ik er toen nog niet. Ja. Had ik me kapot geschaamd.
Ja.
Maar goed, dit geheel terzijde.
Ja, maar dit is wel de reden waarom dat boek er moest komen.
Nou ja, weet je, dat is eigenlijk net als dat programma vroeger een beetje in elkaar gerommeld. Ik zat wat vragen te beantwoorden op het YouTube-kanaal. En toen liet ik mij ontvallen, ik kende wel een boek over schrijven.
Ja.
En toen dacht ik bij mezelf, oh wacht eens.
Waarom niet?
En vervolgens liep mijn mailbox vol, moet je doen, gaan we allemaal kopen.
Ja. Nou, nog hopen dat ook echt gebeurt.
Nou ja, precies. Maar. Dat dacht ik ook. Ik denk, weet je wat, ik schrijf een paar pagina's af. Nou, nu zijn er 408, dat is 2 jaar later.
Ja, twee jaar. Maar dat is een behoorlijk verhaal wat erin staat. Wat wil je ons vertellen?
Nou, het begon eigenlijk met antwoorden op de vragen over het programma van vroeger.
Ja.
Hè?
Ja.
Hoe is het nou aan zijn einde gekomen? Hoe ging het achter de schermen? Hoe zat het met de wisseling van de presentator?
Ja. Wat is het hardste wat je ooit hebt gereden?
Of nou, dat weet iedereen wel.
Ja?
Oh. Ja, nou nee, trouwens weten ze niet.
Nee.
Wat is het hardste wat je ooit hebt gereden? 280.
Ja.
Het was 325.
In Nederland of buiten?
Nee, Duitsland.
Duitsland. Ja,
dat was
zeggen.
De reden dat ik mijn 550 Maranello eruit gedaan heb. Want ik moest toen hard remmen. En dat lukte niet zo heel erg.
Ja.
Wat een drama, zeg. Maar goed, dit geheel terzijde ook weer. Waar was ik gebleven? Oh ja, YouTube. Vragen beantwoord.
Ja.
Dat ging in eerste instantie over Blik op de Weg. En toen dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk ook even vertellen hoe ik daar bij dat programma gekomen ben. En dan kom je bij wat daarvoor zat. Heb ik 7 jaar voor het journaal gewerkt.
Ja.
Oh, maar dan moet ik ook even vertellen wat daaraan vooraf ging. Namelijk dat ik persfotograaf was. Oh, wacht.
Is de eerste hoofdstuk gaat over de bloemetjes en de bijtjes.
Nou,
en hoe jouw moeder je vader ontmoette. En
met een foto van de twee erbij. En
deze dame moet een andere auto gaan kopen, maar dan moet ik erbij gaan helpen. Nou ja, en 9 maanden later was
op een zondag
van een baby.
Op een zondag, en het was nog moederdag ook.
Ja. Oh, dat is wel leuk. Ja, mijn zoon is op vaderdag geboren. Vind ik ook zo knap.
Heel van goed van
10 voor 12, zeg maar.
Mijn zoon op 5 december.
Ja, oh, dat is een mooi cadeau. Maar dat
is hij dat?
Ja, hij.
Dat zei Sinterklaas ook toen we hem tegenkwamen in de
Oh, dat is een mooie surprise.
Ja, goed, zeker. Maar daar gaan we het niet over kinderen hebben. We gaan het over auto's hebben.
Nou, en ook over het
verhaal. Het echte verhaal.
Van Blik op de Weg. Ja, het verdwijnen.
Ja.
Zijn daar misverstanden over het verdwijnen van Blik op de Weg?
Nee, maar er is weinig over gezegd destijds. Want ik had daar niet zo zin in.
Nee, nu wel.
Nou, nu wel. Ja, weet je, iedereen vraagt daar nog steeds naar. En dan komt men met de usual suspects. En ik zal ook niet ontkennen dat die daar een vinger in de pap gehad hebben. Maar het leuke aan het verhaal is, ik ga de clue niet helemaal vertellen. De laatste zetje...
Verkopen dit, hè? Sorry, ja, kan je in het boek lezen.
Zo ken je me toch?
Ja.
Commercieel tot goed bot. Maar er was een hele rare samenloop van omstandigheden, aantal toevalligheden.
Yeah.
Die het machtsblok wat vergroot hebben aan de andere kant. En die me net over de rand geduwd hebben.
Yeah.
En dat had niks te maken met mensen die iets bij de omroep deden of zoiets dergelijks. Dat was gewoon een samenloop van omstandigheden van mensen die mij niet zo sympathiek vonden.
Maar waar zaten die mensen dan?
Hoog in de boom bij justitie en politie.
Ja. Daar?
Daar.
Oh?
Ja.
Ja.
Maar wat had je gedaan dan, dat ze zo pissig op je waren?
Ik heb niks gedaan.
Oh.
Nee, dat is juist, ik ben onder de trein gekomen, toevallig. Ik ging lopen terwijl de slagbomen nog open waren, maar er kwam toch een trein aan.
Ja. Dat heb je soms.
Dat heb je soms. Je kunt omgaan met mensen aan wie anderen een hekel hebben. En daarbij een beetje...
Maar wat was er voor deze mensen dan het probleem aan Blik op de Weg?
Weinig. Niks. Nee. Dat zat puur in de Persoonlijke sfeer.
Persoonlijke sfeer, ja. Oké.
Okay. Ja. Ja. Maar in de persoonlijke sfeer, je was jarenlang het gezicht van Blik op de Weg. En opeens werd je vervangen door Frits Sissing.
Ja, je wordt ook niet zomaar Mr. Blik op de Weg.
Nee.
Precies. Net als je hebt ook Mr. Ajax. En Mr. Feyenoord
maar
bestaat hij ook.
Frits is ook een Mr. toch? Dus we, ja. Hij is een Mr. Nou ja, laat maar. We begrepen dat destijds niet helemaal. Maar eigenlijk nog steeds niet helemaal. Hoe was dat voor jou? Dat je...
Ik vond het heerlijk.
Ja?
Ja, ik vond het lullig voor het publiek. Want ja, weet je, ze waren teleurgesteld. Hoezo ga je nou weg? Maar het was voor mij dat presenteren. Dat was altijd iets waar ik het hele jaar tegenop zag. En dan moest ik in een week of twee weken moest ik al die uitzendingen presenteren.
Yeah.
En als ik voor die camera, CQ, erachter ging staan. Mm-hmm. Iedere keer dacht ik, waarom wil ik dit?
Ja.
Weet je wel, zoals een acteur die opkomt en denkt, ik moet eigenlijk ontzettend over mijn nek nu.
Ja.
Ga ik naar de wc of ga ik het toneel op? Maar, nou, dat had ik ook.
Oké, maar ik kan me even voorstellen dat je dat aan de voorkant hebt. Maar had je dat aan de achterkant dan ook nog steeds? Of was je daarna ook wel weer blij dat je het wel gedaan had?
Als ik eenmaal zag dat het erop stond en hoe het paste in de uitzending, dacht ik, hé, dat is eigenlijk best wel leuk. Maar dat woog niet op tegen de ellende.
Dat geeft dus niet genoeg energie om uiteindelijk te zeggen, dit wil ik tot een lengte der jaren blijven doen.
Nee, maar je hebt het wel gedaan, hoor.
Je hebt het wel lang gedaan. Had je al veel eerder kunnen zeggen, nou, weet je, ik vind hier geen bal aan. Het was je eigen bedrijf, weet je. We schrijven even iemand anders. Ja, een leuk jong popje. Een nauw broek of zo. Doet ook leuk op de camera.
Die ken ik nog niet.
Ja, dat is het probleem, denk ik.
Nou, weet je, ik was toen bang dat de kijkers dat niet zouden pikken. En dat had ik nog begrepen ook.
Ja.
Ik had het bedacht en gepresenteerd. Ja, weet je, dan is het ook een beetje laf om ervan te vluchten.
Ja.
Ja.
Maar toen mij te verstaan gegeven werd, er komt een ander, dacht ik, oké.
Top. Lekker.
Helemaal niet verkeerd.
Nee. Ja. Veel mensen genoten wel van Blik op de Weg, hè? Wat maakt het in jouw ogen een goed programma?
Goeie presentator. Ja. Ja, ja, precies.
Ja. Ik vond het niet leuk, maar kon het wel erg. Ja.
En de producent ook.
Ja, de producent ook. Ja,
briljant.
Wat maakte het? Ik denk dat wij ons goed realiseerden dat we zelf ook allemaal van die gein uithaalden voor wie mensen in ons programma aan de kant gingen.
Ja.
En dat we niet stonden van, nou zeg, wat is dit nou voor idioot gedrag? Ja, dat doe ik zelf ook wel eens. Ja. Ik denk dat er een beetje achter zat.
Nee, dat had ik wel, hoor. Als ik naar keek, dacht ik, ja, weet je, ja, oh ja, eigenlijk mag ik niet. Ja. Ik zal het dezelfde volgende keer eigenlijk ook niet doen. Want als
dus er zit een hoge mate van herkenbaarheid
in.
Mensen,
maar
en het is ook een vorm van voyeurisme eigenlijk, toch? Even mee met de politie.
Ja, ook. Zit er ook bij. Ik had het net nog rij bij Hilversum. Daar is een spitstrook, zijn drie stroken. Links rijdt een Audi van de politie. Ik rijd rechts. En vervolgens komt er een dametje die zit daar op die middelste strook een beetje te rommelen. Ik denk, ja, nou ja, ik rijd daar gewoon voorbij, rechts.
Ja.
Dus die man in die Audi, die kijkt eens opzij van, joh, lul, doe dat nou niet.
Nee. Ja.
Kan dat dan niet laten, weet je wel?
Ja. Ja. Maar hij zet ook niet even die andere dame aan de kant. Nee. Joh, u moet uiterst rechts. Ja, maar ze met snelheidsovertredingen ook. Daar hebben we ook iets voor uitgevoerd.
Dat is waar.
Ontzettend populair programma, hoe dan ook, hè, was het. Ja. En dat blijkt ook dat dat nog steeds in het geheugen van veel mensen zit. Aangezien ze nog veel mailen blijkbaar daarover ook. En zich misschien ook nog steeds wel kwaad erover maken dat het er niet meer is.
En hoeveel boeken er verkocht zijn intussen. Ja. Alleen maar een Twitterberichtje.
Ja, precies. Daarom. Hè.
Een derde van de hele oplaag was al weg.
Ja. Nou ja, in dat boek dus aandacht voor Blik op de Weg. Maar ook heel veel aandacht voor auto's. Want je bent echt een enorme petrolhead.
Ja.
Hoeveel auto's heb je gehad?
Oh jongen, dat weet ik echt niet meer. Een paar honderd.
Maar 100.
Ja. Ik heb ook nog een autohandeltje gehad.
Ja.
Dus dan spoelt het al wat harder door, zeg maar.
Ja. Ja.
Ja.
Maar het was eigenlijk om te kunnen zeggen, die heb ik ook gehad.
Ja, precies.
En die moest dan ook weer weg, anders kreeg ik te veel auto's.
Ja, maar er komen natuurlijk dus heel veel auto's passeren de revue in het boek.
Ja.
Is er nou eentje die zegt van, nou, dat is toch wel echt, dat is me de meest dierbare?
Nou, ja, weet je, een paar. De eerste 911, dat was een 3 liter SC van toen 8 jaar oud. En dat was, ik adoreerde die 911 al mijn hele leven. Letterlijk mijn hele leven.
Ja.
Dus het hebben van zo'n ding, ja, dat stond bovenaan.
Ja.
En toen had ik het ding gekocht bij Theo Jansen. En Theo Jansen zei, ja, moet je luisteren, je mag hem kopen, maar we gaan niet proefrijden, want anders komt iedereen proefrijden. Doen we niet. Oh, oké, nou ja, doe dan maar. Dus toen haalde ik die auto op en toen reed ik weg. En toen dacht ik, hemel, wat is dit, joh? Hij klinkt heel anders.
Ja.
Want ja, ik zit erin nu.
Ja.
Die voorkant, die is heel licht. En dat raar ding. Dat was best een soort van shock eigenlijk.
Ja.
Ik dacht, van dit was niet wat ik verwacht had. Maar vervolgens groei je een beetje naar zo'n auto toe. Ga je hem begrijpen. Ga je hem nog mooier vinden dan hij al was. ga je ervan houden. Ja, en dat is nog steeds zo.
Ja. Ja.
Maar dat die eerste...
Die eerste 911.
Ik ging midden in de nacht, ik zweer het je, als ik niet kon slapen, ging ik naar de garage. Ging ik even erbij zitten.
Kijken.
Oh, kijk nou hoe mooi die is.
En was zo saai, viel je in slaap.
Heb jij dat ook nog steeds, Wouter?
Nee, niet dat ik dan als ik niet kan slapen, ook naar mijn auto ga kijken. Nee, dat
waar
niet.
Kijk jij dan naar als je niet kan slapen?
Ja, de smartphones, hè? Dan word je nog wakkerder. Ja. Dus, of naar mijn vrouw, is ook leuk. Weet je? Ja, en dan hoop ik dat ze ook wakker wordt. Weet je, dan duw je er een beetje zo... En dan krijg je zo'n mech voor je hoofd. Maar nee, ik snap je wel. Ik vind wel... Het zijn bepaalde auto's, zeg maar, de eerste 911 in ieder geval. Maar ja. Waarvan je dan echt denkt, ja, weet je, wauw. Dat was echt wel een droom die uitkwam.
Ja, en ik was toen 28. Dat is natuurlijk wat anders dan zoals ik nu ben. Dan heb je toch een andere emotie bij zo'n auto. Nu denk ik, ja, gaat er wel heen, weet je wel. Dat was toen mijn eerste supercar, vond ik zelf.
Ja, precies.
204 pk, hè, jongens, even.
Hey, lekker hoor.
Zo.
Dan begint het, hè, boven de 200. Ja. Hey, Mercedes 500 SEL, heb je ook gehad?
Ja, dat was eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat was, daar heb ik die Porsche op ingereld trouwens. Oh, dat was lastig.
Ja.
Dat was een bijna nieuwe 500 SEL, W126. In de kleur rauw silber. Mijn moeder zei, heb je een gouden auto gekocht? Ja, ik... Vreselijk. Ja. Diep triest was dat. Maar dat was ook zo'n beleving wegzoeven met die auto. Zo'n V8, hè, die zet zich in beweging. Die rijdt niet weg. Een V12 en een viercilinder, die rijden gewoon weg.
Ja.
Maar zo'n V8, die zet zich in beweging. Heel voornaam. Ja, dat is en die hydraulica op de achteras, weet je wel, dat reed zo fantastisch. Die pakte ik mee en dan ging ik me helemaal verkneukelen. Dan ging ik eerst om me heen kijken, wat is dit toch een fijne auto? En dan startte ik hem en dacht, oh, wat loopt dat toch mooi. En dan reed ik weg. Dan had ik al 3-4 minuten zitten genieten. Dat is iets wat ik daarna niet zo vaak meer gehad heb. Want dan ga je ook kijken van hoe rijdt deze auto ten opzichte van die ander. Je kijkt er wat zakelijker naar. Maar dat puur emotionele, dat diepe, intense genot. Ja, dat was bij die 500 SEL sterk aanwezig. Ja. Ja.
Dat zijn die hoogtepunten zijn in de jaren 80, jaren 90 bij jou geweest. Dan,
ja.
Daarna alleen maar heuvel af.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, zo. Wat was de slechtste die je dan ooit hebt gehad? Dat je dacht, zo, nou, ik heb hem afgevinkt, maar... aanmaakblokje op de voorband, dan brandt hij lekker af. Nou, en dat heb je nooit gehad.
Ja, eigenlijk wel. Dat was ook een Mercedes.
Ja?
Dat was een W220. Een van de eerste 400 CDI's. S400 CDI. Die had ik. Toen begon ik een bedrijf in Frankrijk. Die had ik om op en neer te rijden, want ik vlieg niet. Ik heb geen vleugels namelijk. En dat was zo'n beroerd slechte auto. Roesten. Dat blok is 2-3 keer uit elkaar geweest. Versnellingsbakken. Wat een drama ding.
Ja.
Vreselijk.
Niet nieuw gekocht dus, of wel?
Dat was een company car. Ik denk dat die 3 maanden oud was.
Mag je van verwachten dat die iets langer meegaat?
Ietsjes.
Ja. Het is toch wel weer opvallend hoe vrolijk je wordt van het praten over auto's. Hè? Als je het echt over auto's hebt, dan ga ik je nu weer even een downer brengen. Want we gaan weer even terug naar Blik op de Weg. Hè?
Okay.
Het stopte. Ook je productiebedrijf ging failliet. Treurige periode natuurlijk. Ja, maar je komt er zelf ook op terug met het boek. Hè? Want op de cover staat ook je lijfspreuk. En dat is het leven is een grote valpartij. Vallen is niet zo erg. Het gaat erom hoe je neerkomt.
Ja.
Hoe hard ben je neergekomen?
Viel mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik heb het zien aankomen. 2 jaar van tevoren zagen we al van... nou, er moet nu wel binnen 3 maanden dit of dat gebeuren. Anders dan gaat het nog verder naar beneden. En een half jaar voor het faillissement wist ik wel... van als het nu niet gaat lukken...
Ja.
Dan moeten we er in december mee stoppen. Dus... ik heb ook, ik word helemaal emotioneel van. Ik heb ook zelfs de stekker eruit getrokken.
Ja,
want ik dacht van nu doorboenderen heeft geen zin. Had nog een half jaar gekund en dan zit je een paar miljoen in de schulden. Dat wilde ik niet. Nee. Dus ik heb de broek heel gehouden zoals dat heet.
Ja, en dan kun je ook door.
Ja, dan moet
door. Wat doe je tegenwoordig?
Ik ben schrijver.
Ja.
Ja, nee, maar serieus. Ik dacht, ik schrijf even een boekje. Ja. Maar daar ben je 2 jaar, 24/7 mee bezig.
Hey, en een programma als Blik op de Weg. Want er is blijkbaar nog steeds zoveel liefde voor dat programma. Hè, bij heel veel mensen. Is er nog ruimte op de Nederlandse televisie voor een dergelijk programma? Denk
op de televisie wel, maar niet bij de overheid.
Oké.
Okay. Daar heb je natuurlijk de hulp van de overheid bij nodig. Ja. En de focus ligt niet meer op verkeer.
Maar zouden we niet gewoon gelijk die televisie overslaan en gewoon lekker op YouTube verder gaan?
Ja, maar ook dan heb je de medewerking nodig van de politie. Want zonder die medewerking kun je niet zoveel. En die ga je niet krijgen. Want dat willen ze toch het liefst allemaal in eigen hand houden. En er zijn een aantal politiemensen die vloggen.
Ja.
En nou, dat ziet er hartstikke leuk uit. En het hele medialandschap, als ik dat zo mag noemen, is veranderd. Weet je, vroeger had je Nederland 1, 2 en 3.
Ja.
Hadden wij 2 miljoen kijkers. En nu is het heel erg versnipperd. Dus ik ben bang dat het iets van vroeger was.
Gelukkig hebben we het boek nog.
Godzijdank.
Ik wil maar zeggen, hoeveel exemplaren breng je uit?
Dat weet ik nog niet, want ik heb er nu 3000. Maar de voorverkoop is net gestart en er zijn er al 1000 weg. Dus
dat gaat wel goed. Waar kunnen mensen het krijgen?
Op mijn eigen website voorlopig alleen nog. Leodehaas.com.
Leodehaas.com.
En over 2 weken liggen de boeken zo ongeveer in de winkel.
Kijk uit.
Dat is mooi. Ja, een mooie Sinterklaas of kerstcadeau. Zo, dan.
Onder de boom of in de haard.
Ja, of in de haard om de haard open te stoken.
Precies.
Ja, of je kan natuurlijk terugrekenen. Wat is de duurder? Kupje gas of 480 pagina's van Leo de Haas?
Met foto's.
Ja, met foto's. Die branden beter.
Leuk dat je er was, Leo de Haas. Dankjewel. Mister Blik op de weg. En zometeen.
Rekening rijden. Oh nee, wacht. Betalen naar gebruik. Dat is een soort accijns, maar dan per kilometer. Niemand weet nog hoe het precies eruit gaat zien. Maar we gaan wel hebben over de effecten daarvan.
En Wouter test de Mercedes AMG SL63.
Echt een snoepje, klinkt ook lekker.
Ja, ga daar maar eens mee rekening rijden.
Precies, tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Helaas kon het dakje niet open vanwege de regen, maar dat weerhield Wouter er niet van om de Mercedes AMG SL63 te testen. Straks meer in de rijimpressie, maar eerst.
Ja, in 2030 wordt, als het goed is, ik heb daar mijn mening overigens wel over hoor, maar een vorm van rekeningrijden ingevoerd. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid deed onderzoek naar de mogelijke effecten.
En daarover gaan we praten met de directeur Henk Stipdonk. We spreken van rekeningrijden of kilometerheffing. Maar jullie en ook het kabinet hebben het over betalen naar gebruik. Is dat nou bewust? Rekeningrijden, kilometerheffing hebben toch wat negatieve connotatie?
Ja, ik vind het zelf wel een mooie term, betalen naar gebruik. Dat is nou precies wat het is. Kilometerheffing, dat vind ik een stom woord. Omdat kilometers, dat is een afstandsmaat. Waarom kun je kilometers heffen? Je kunt graden Celsius ook niet heffen. Dus iedereen moet zelf weten hoe ze het noemen. Rekeningrijden vind ik, dan moet ik denken aan sleetje rijden of paardrijden. Dan gaan we rekenen. ik vind het ook een raar woord. En ik vind betalen naar gebruik wel mooi. En daarnaast is het ook wel zo dat we het nu ook wel weer anders van plan zijn te gaan doen. Dan 10 of 20 jaar geleden. Dus het is ook wel mooi om een term te kiezen die weer net iets anders klinkt dan wat we vroeger deden. Want het gaat er nu niet om dat we een tarief naar plaats en tijd, althans dat is nu het plan, hè, om niet te differentiëren naar tijd en plaats. En dat was in het verleden wel belangrijk.
Ja, je geeft veel bruggetjes om allerlei vragen te stellen. Want als ik dan denk, maar als het zo eufemistisch betalen naar gebruik noemen, dan denk ik, elke keer als ik een van mijn auto's sta af te tanken, dan betaal ik ook behoorlijk naar gebruik. Ook nog gedifferentieerd naar hoeveel de auto verbruikt en daarmee ook hoeveel CO2 de atmosfeer ingaat. Dus hoe anders is dat dan met de accijnzen? Wat dat betreft vond ik, de kilometerheffing was wel duidelijk, hè? Hoe meer je rijdt, hoe meer kilometers, hoe meer je eventueel betaalt.
Ja, dat is hier ook. Bij betalen naar gebruik is dat ook het idee. En betalen naar gebruik moet in de plaats komen van de motorrijtuigenbelasting.
Ja.
Of een andere vorm worden van de motorrijtuigenbelasting. En die is natuurlijk niet naar gebruik.
Nee.
Dus dat is wat er anders gaat straks.
Ja. Maar wordt het zo eenvoudig dat de motorrijtuigenbelasting die schaffen af in de huidige vorm en we krijgen een vorm van betalen naar gebruik daarvoor terug? Is dat de wijziging?
Ja, dat is de wijziging in grote lijnen. En hoe dat precies zal gaan, daar zijn nog wel wat water door de Rijn stromen voordat we er precies uit zijn. Want er zijn natuurlijk nog. We weten nu dat er niet gaat worden gedifferentieerd naar tijd en plaats.
Nee.
Althans, dat is nu het kabinetsbeleid. Wie weet, het is nog geen 2030, dus we zullen zien hoe zich dat ontwikkelt.
Ja, maar je kunt sowieso ook. Rutte 13 is, weten we het, hè?
Rutte 13.
Ja, hij wisselt nogal vaak, maar hij blijft wel elke keer zitten.
Is dat een bewust getozen getal?
Nee, hoor. Dat hoor we niet. Dat hoor we niet. Maar ik snap het. De politieke werkelijkheid gaat natuurlijk daar nog van invloed op zijn. Maar
ook het inzicht. Ook het inzicht.
Ja.
In 2030 zijn de doelen die we voor 2030 hebben. We zijn er een stuk dichterbij. We weten hoe we daarvoor staan. Dus wie weet zijn er nieuwe feiten die maken dat we die overwegingen toch anders maken.
Dat is op zich wel weer dan een interessante opmerking. Want dat, ik heb het rapport gelezen. Niet iedere letter. Dat is best lijvig namelijk. Maar ik dacht wel, ja, wat willen ze nou eigenlijk? Want ik vond die naar plaats en tijdstip, zeg maar, kilometerheffing. Dus een spitsheffing. Bijvoorbeeld, denk ik, ja, logisch. Dan halen we mensen uit de spits. Maar als we dat niet meer doen, ja, wat willen we dan met zo'n betalen naar gebruik? Wat zijn de doelstellingen die de Nederlandse overheid om dit te gaan invoeren?
Die doelstellingen, dat zijn meer politieke doelstellingen volgens mij, daar moet je me niet naar vragen. Maar wat er in ieder geval gebeurt als je die heffing invoert, is dat er wel minder auto's zal worden gereden. Dat is eigenlijk de belangrijkste, het belangrijkste effect dat je van een afstandje het eerste ziet. Dat er zal een afname zijn in het autogebruik.
Ja.
En dat gebruik zal door deze maatregel, ook mensen die veel reizen, die moeten ook evenredig veel meer daarvoor betalen. Ja. En die zullen kijken of ze dat minder kunnen doen. Ook mensen die weinig reizen, ja, die zien bij iedere reis wordt een extra bedrag afgetikt, bij wijze van spreken. Hangt er een beetje vanaf of je betaalt met een of je euro's in je meter moet gooien in de auto, of dat jaarlijks wordt afgerekend. Maar ook iemand die weinig reist kan door deze maatregel besluiten om dat minder te doen, of met het openbaar vervoer te doen, of kortere route nemen, dichter bij het werk te gaan wonen.
Ja, maar dus dan is het toch wel interessant om te kijken van wat zo'n vlakke heffing, hè, want dat wordt het eigenlijk, wat voor effect dat dan toch heeft op de congestie. Hè? Want het is dus niet naar tijd en plaats, dus we gaan er niet per se invloed hebben op de files. Of blijkt uit dit rapport dat er wel degelijk een impact is?
Ja, wij schatten in dat door het dalende autogebruik ook de congestie afneemt. Vooral op het hoofdwegennet, omdat je kan vermoeden dat het hoofdwegennet is een eiler. Onderliggende wegennet is wat dichter. En het is dus gemakkelijker om via de kortste route via het onderliggende wegennet te rijden dan op het hoofdwegennet. En twee kilometer besparen door onderliggende wegennet te gebruiken.
Ja.
Scheelt dan ook weer een paar kwartjes. Er zullen mensen zijn die dat doen. Misschien niet de hele wereld, maar er zullen mensen zijn die dat doen.
Ja.
Dus we verwachten dat het congestie op het hoofdwegennet afneemt en op het onderliggende wegennet ook, maar ietsje minder.
Nou, daar toeneemt, want ik ga dan de kortste route nemen. En voor verkeersveiligheid is het niet zo fijn dat ik woon in Rotterdam, een hele mooie ring Rotterdam, maar kan ook dwars door de stad naar bepaalde locaties. Dat is korter. En dan kom ik allemaal voetgangers, fietsers, scooterrijders, skateboarders tegen, verkeerslichten, waarvan ik denk, nog net even door oranje. Of iemand anders denkt, net even door oranje, terwijl ik bij groen net wegrijd. En op de snelwegen zijn relatief veilig. Maar dan gaan we eigenlijk met dit soort mechanismen, mensen daar de prikkel geven om die niet te kiezen.
Ja. Jij rijdt net weg door groen en iemand anders die rijdt nog even door oranje. Niet andersom.
Dat kan allebei. Maar je snapt de opmerking van we verplaatsen ons dan naar onveiligere wegen. Namelijk het onderliggende wegennetwerk.
Ja, er zal een verschuiving zijn naar het onderliggende wegennet. Maar per saldo verwachten we ook op het onderliggende wegennet minder autogebruik. Dus het autogebruik gaat omlaag.
Ja.
Ook op het onderliggende wegennet. En ietsje meer nog op het hoofdwegennet.
Okay.
En daarmee is dan ook de verkeersveiligheid op tot onderliggend wegennet wel gebaat. Hoewel, het is een ingewikkeld sommetje. De effecten op de verkeersveiligheid zijn nog wel iets lastiger uit te rekenen. Want als mensen in plaats van met de auto in het OV gaan, worden er een stuk veiliger op.
Ja, maar het OV in plaats van vol en rijdt bijna niet. Ja,
dat is een ander probleem.
Ik weet niet hoe het er in 2030 voor staat.
Nee, precies. Maar je gaat wel vanuit de huidige situatie trekken jullie conclusies voor 2030 in dit rapport, toch? Dan moet je ook de OV meenemen daarin.
Nou, je kunt dit is een verkennende studie.
Ja, ja.
Die eerste schattingen geeft van wat we verwachten dat er kan gaan gebeuren. Kijk, het is 2030 dat het wordt ingevoerd.
Ja.
Niemand weet nog precies onder welke configuratie dat gebeurt. Of hoe er gedifferentieerd wordt naar verschillende soorten voertuigen. Dat maakt allemaal uit. En hoe hoog de prijs precies wordt. Dus het precies uitrekenen, dat is gewoon ondoenlijk op dit moment.
Over
die verkeersveiligheid. Als iedereen gaat fietsen in plaats van in de bus stapt. Ja, fietsen is ook niet per se veilig.
Nee, zeker niet met fietsen die ontzettend hard gaan vergeleken met andere fietsen bijvoorbeeld.
Ja, en met één telefoon in de ene hand.
Ja.
En mensen vallen van hun fiets en kunnen er lelijk terechtkomen.
Maar goed, dit is dus een verkennend onderzoek. Ik wil nog even een punt maken. Een verkennend onderzoek.
Ja.
Waarop wordt dan nu gebaseerd dat mensen daadwerkelijk minder kilometers gaan rijden? Minder in die auto stappen?
Omdat het duurder wordt als je ver reist. En omdat je per kilometer wordt afgerekend.
Je kunt gewoon kijken wat je motorrijtuigenbelasting op dit moment is en dat vergelijken. En ja, dan hangt het vanaf hoe ver je gaat reizen. En u zegt, gaan we ongeveer net zoveel rijden als de huidige motorrijtuigenbelasting? Is dat het dan?
Nou, de totale opbrengst voor de overheid worden ongeveer gelijk geraamd. Dus de bedoeling is dat het voor de overheid budgetair neutraal is. Maar dat wil niet zeggen dat niet toch iedereen per saldo een beetje minder gaat rijden.
Nee.
De simpele reden is, als je nu een auto hebt, dan heb je de motorrijtuigenbelasting al betaald. Die betaal je gewoon op 1 januari of weet ik veel wanneer. Het helpt dus niet om die laatste 100 kilometer niet te rijden. Daar schiet je niks mee op. Dus je kan net zo goed die auto toch nemen voor die laatste 100 kilometer.
Ja.
En nu doe je dat voor de eerste 100 kilometer wel. Want ja, daar heb je die kun je niet vervangen door iets anders. Maar die laatste 100 kilometer, daar kan je best wel de fiets nemen.
Ja.
En dat doe je dan niet, omdat dat kost je toch weer een paar kwartjes per kilometer.
Wat gaat het kosten? Want je zegt, de laatste 100 kilometer kost je niks extra. Nou, in mijn geval, mijn auto rijdt ongeveer 1 op 8. Dus dat is zeg maar 24, 25 euro per 100 kilometer. Dus het kost mij zeker wel wat om iets te rijden. En daar ben ik me ook best bewust van. En ik neem ook wel eens niet de auto. Omdat ik denk, ja, weet je, voor dit ritje, dat is gewoon onzin. Heel onzuinig om even 2 kilometer verderop. Dus het gaat ook afhangen van hoe hoog die prijs per kilometer wordt. Ja, als het een cent per kilometer is, denk je, mijn auto kost me al een kwartje per kilometer. Of nog veel meer volgens mij. Dus ja, dan maakt het eigenlijk niet uit.
En de vraag is, de afgelopen jaar is natuurlijk extreem geweest, maar zijn gewoon de kosten van brandstof ook steeds maar gestegen? En we zijn er volgens mij niet minder om gaan rijden. Dus de vraag is nog altijd, gaan mensen daadwerkelijk minder rijden als die kilometers duurder worden?
Of dat uiteindelijk ook echt gebeurt. Dit is gewoon gebaseerd op wat we weten, om de elasticiteit te zijn. Er is dus altijd een klein effect. Er zijn altijd mensen die zeggen, nee, dat laatste beetje, dat kan. Er valt altijd iets af. En hoeveel dat precies is, had inderdaad van de prijs af. Het is overigens niet een cent per kilometer. Het is uit het oog gezegd, iets tussen de 5 en de 10 cent staat mij bij per kilometer, wat je moet betalen.
Nee, maar het gaat meer om de psychologische effecten bij mensen. Hè? Dat ze zien dat elke kilometer die ze extra rijden, en dan heb ik het toch over kilometers, maar dat ze daar extra voor gaan betalen. En meer gaan betalen. En misschien wel meer dan ze nu betalen. Alleen het verleden heeft gewoon wel aangetoond dat het ons niet zo heel veel uitmaakt wat we betalen. We rijden toch wel. Dus daarom komt steeds maar mijn vraag van hoe weten we nou dat mensen echt daadwerkelijk minder gaan rijden als dat betalen naar gebruik wordt ingevoerd?
Nou, dat is omdat dat zo is. Mensen gaan ook echt wel minder rijden. Alleen niet zoveel als je zou denken. Nee. Dus die elasticiteit is gering.
Ja.
Als de dieselprijs die is een euro gestegen, geloof ik, in een jaar tijd. Maar de vrachtautochauffeur die kan niet zeggen, dan rijd ik maar een stukje minder.
Nee.
En die mensen ik weet niet of jij ook een diesel rijdt voor die 1 op 8 die rijdt.
Ja, nee.
Zal wel niet.
Nee. Maar ik zou het op zich voor elkaar kunnen krijgen in een diesel, hoor.
Ja, ik heb een paar kinderen die in een dieselauto rondrijden. Die doen dat niet omdat ze die auto niet nodig hebben. Die hebben hem nodig ergens voor. Die komen niet zo gemakkelijk op hun adres zonder die auto. Die gaan dus ook niet minder rijden. Want die ritten vallen niet in een categorie die je makkelijk kunt vervangen door iets anders.
Nee.
En er zijn ook heel veel ritten die je niet zo gemakkelijk kunt vervangen door iets anders.
Nee.
Maar er zijn er ook die je best wel kan vervangen. En daar gaat het hier over.
Ja. Ja. Er ligt nu verkennend onderzoek. Hè. Wat zijn dan de volgende stappen om tot de betalen naar gebruik in 2030 te komen?
Er is nog een heleboel naar te onderzoeken. Ik ben niet zo van meer onderzoek is nodig. We hebben nu gewoon onderzocht waar nu de vragen over zijn gesteld.
Ja.
En dit onderwerp, laten we vanuit gaan dat het gewoon in 2030 wordt ingevoerd. Waarom niet? Het is ook wel een interessant instrument om een beetje te sturen op dat gebruik. Dat kan helemaal geen kwaad. Ja, wat zijn de verdelingseffecten van betalen en gebruik? Wie gaat er meer betalen en wie gaat er minder betalen? En kunnen de mensen die minder gaan betalen, die meer gaan betalen, kunnen ze zich dat makkelijk permitteren? Willen we dat effect wel juist daar? Bij welke groepen komen de voordelen van minder reistijdverlies of de nadelen van, vooral de voordelen van minder reistijdverlies.
Ja.
Bij wie komen de voordelen van betere luchtkwaliteit terecht? Er is ook altijd nog zoiets als, wat vind je eerlijk en voldoet de uitkomst aan wat je eigenlijk wilt dat er gebeurt in de samenleving? Het gebeurt nog wel eens, ook in Nederland, dat er in het algemeen, dat er beleid wordt geïnstalleerd. En dat later blijkt dat het toch vervelend uitpakt.
Ja.
Neveneffecten zijn die we niet hadden gewild. Het is de bedoeling dat als je zoiets groots invoert als betaalbaar gebruikt, dat je zo goed mogelijk hebt nagedacht over wat die neveneffecten dan zijn. De effecten van betaalbaar gebruik op de omvang of de samenstelling, de gebruik van het bestelautopark. Die bestelauto's vervang je ook niet zo snel door een busrit.
Nee.
Je kunt ze misschien wel vervangen door een licht elektrisch fietsje of zo. Maar ja, dat gaat ook maar niet zomaar. En dan heb je het verplaatsingsgedrag naar het buitenland. Gaan we anders naar het buitenland of blijft dat hetzelfde?
Ja.
Nou, even een paar voorbeelden van dingen die we nog niet hebben onderzocht en die je eigenlijk wel zou moeten onderzoeken. En dat gaan we ook doen.
Ja, nou, een hoop werk nog te doen richting betalen naar gebruik in 2030. In ieder geval ligt er nu dat verkennende onderzoek. Heel erg interessant om dat door te nemen. Dank voor nu Henk Stipdonk, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
De rijimpressie.
Wouter test de Mercedes AMG SL63.
Ik kan me overigens wel voorstellen dat je denkt, hoeveel cabrio's heeft Mercedes-Benz nodig? En dan vooral ook, hoeveel cabrio's met, de befaamde AMG V8? Want dat zijn er natuurlijk stiekem wel wat, hè? S-klasse cabrio, AMG GT Roadster, Mercedes C63 cabrio, de vorige SL. SLK is er een tijdje niet meer volgens mij. De E was volgens mij niet als E63 cabriolet. Maar misschien is die hier wel een jaar geleverd. Je weet het nooit bij Mercedes. Nee, maar in principe best veel aanbod. Maar er is een verhaal waarom de SL63 toch weer zijn plekje heeft, zeg maar, in de line-up. Want ondertussen hebben we fietsenboomers die denken, joh, ik blijf gewoon midden op de weg fietsen. Wat kan mij het schelen? Hoe hard zou die Mercedes kunnen rijden? Nou, best hard. Maar goed, er is een verhaal waarom toch de SL terugkomt, is namelijk dat hij een aantal dingen tegelijk gaat vervangen. Namelijk de S-klasse cabrio, of de S-klasse eigenlijk met maar twee deuren, dus coupé en cabrio, schijnbaar komt hij niet terug. En dus de SL aan zich, zeg maar, die worden vervangen en dan hebben we dit model als mooi alternatief. En dan hoor ik jullie denken, maar de AMG GT Roadster dan, die verdwijnt toch niet? Nee. Zeker niet. Of nou ja, je weet het nooit zeker. Maar in principe niet. Maar AMG GT, ja, dat is meer echte sportauto. En dit dan weer niet, blijkbaar. Nou ja, dat is natuurlijk enige de logica die soms wat moeilijk te volgen is bij de product marketeers van de grote merken. Maar zolang het dit weer is en ik oesters ga eten in Zeeland, geniet ik er maar gewoon weer van. Even technologie en een aantal andere dingen bespreken. Dit is de Mercedes AMG SL63. Er komt ook een 55 en er komt ook een 43. En er is nog aangekondigd dat, nou ja, er wellicht nog wat meer varianten komen. Maar in principe dus alleen maar AMG-motoren. Laten we met die 43 beginnen. V6, minder dan 400 pk. Eigenlijk kan je niet mee voorkomen rijden natuurlijk. Zonder gein, vast ook een hele fijne auto. Dan is de 55... 476 pk, 295 km per uur, 3,9 seconden naar de 100. Ook al leuk, maar this is the daddy that rules them all. Tenminste, tot er een performance hybrid komt, want die gaat er waarschijnlijk weer overheen. De SL63 AMG, 585 pk, dik 800 Nm koppel, topsnelheid. Ik denk dat het beginst is. We hebben het vandaag niet kunnen testen. Want dat is 315 km per uur. Dus net zo mooi 295, 315. Het is allemaal net die vijftallen afgerond. En sprint naar 100, 3,6 seconden. Het is ook echt een snelle auto. En dit motorblok, dat kennen we natuurlijk. Hè? Die V8 met twee turbo's. Als je rustig cruist, is het een vrij normaal ding. Als je hem dan vloert en de bak schakelt terug, dan breekt de hel los. En het is maar goed dat we keramische remmen hebben, want dan komt hier een rotonde aan. Hey, het is echt heel snel. Hot V, dus die turbo zitten in de V. Gewoon echt een snoepje. Klinkt ook lekker. Dus de mensen die klagen over benzine partikelfilters en allerlei moderne milieusystemen, dat auto's nergens meer naar klinken. Nou ja. Ik vind het nog wel redelijk gaan. Automaat, 9-traps automaat, maar de koppelomvormer is verdwenen. En er is een natte koppeling voor teruggekomen, omdat je daarmee toch gewoon wat minder verlies et cetera hebt. Je merkt het met manoeuvreren een beetje, maar valt mee te leven. Ja, en dan qua onderstel, actieve rolstabilisatoren, met hydraulisch systeem. Dus het betekent dat je het overhellen tegen kan gaan in bochten. En dat je als je rechtuit rijdt, dat je die rolstabilis los kan gooien. En dat die wielen eigenlijk zeg maar, los van elkaar in de gaten kunnen vallen. Dus dat is comfortabeler in principe. En toch valt het me een toefje tegen.
Jongen, dat onderstel. Dat moet je even toelichten.
Ja, onrustig. Slechte body control, zeggen we dan in een vakterm. Met zeg maar echt grote hobbels die je echt merkt van, nu komen de wielen gewoon los, lijkt het. Nou, hadden we het op video en ze waren inderdaad echt los, waar? De achterwielen. En dit was een vervelende, hobbelige weg. Maar ja, diezelfde weg later een keer met een Porsche Taycan, ook niet een hele lichte, compacte auto. En ik, die gaat beter. Dus hier kunnen ze nog wat werk aan doen.
Daar is een puntje. Verder wel leuk?
Ja, heel gaaf. Ja, weet je, de AMG is die V8 is fantastisch. De SL als concept is gewoon heel een leuke, mooie auto, droomauto, denk ik. Ja. En gewoon goede styling. Top.
Maar ja, nou heb je hem niet zo kunnen testen dat ik hem komende zomer met een gerust hart het dakje opengooi.
Nee, het was niet helemaal het weer de hele tijd. Dus
Kost dat?
Ja, een tonnetje of 3 gaat het zo. Een beetje opties aanvinken. Dan gaat het wel die kant op, hè?
Ja, lekker. Goed, dit is veel goedkoper, want gratis. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app. Onze podcast kun je ook altijd terugluisteren via elk kanaal dat je maar wenst.
Ja, zeker abonneren maar. Het kost je alleen maar een beetje data, maar in de meeste abonnementen zit dat gewoon helemaal bij. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?